Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Ter Napel uit Joure. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist vanmorgen is Karel van Egmond. Maandagavond 4 september, het is het morgenavond, dan wordt er weer bidstond gehouden. Iedereen wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. De plaats bij de familie Tinga, Duinweg 84, en de aanvang is om 19 uur. Na afloop zal een kerkraadsvergadering worden gehouden. Indien u nog punten hebt om te bespreken, dan kunt u die na afloop van de dienst aan mij of aan Erik doorgeven. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen, vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar broeder Jaap Houwart. Want Jaap is morgen jarig. Alvast God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. En een fijne dag toegewenst met allen die je lief zijn. Het is nog wat vroeg, maar ik wil u alvast attenderen op de eerste zangavond van dit seizoen. Zingen naar de zondag. Op zaterdagavond 16 september hier in Trefpunt. We hebben een bekend koor uit deze regio wat zijn medewerking verleent. Het mannenkoor David uit Lisse. Ze geven regelmatig concerten, de oude Jeroenskerk onder andere, de grote kerk van Dordrecht en in de concertzaal De Doelen in Rotterdam. Nadere informatie zal volgende week worden afgekondigd. Voor degenen die nog geen nieuwsbrief hebben ontvangen, hij ligt op de tafel om mee te nemen. Dominee Ter Napel heeft een boek geschreven over de antichrist in het boek Openbaring en wil dit vanzelfsprekend graag verkopen. Op de tafel kunt u nadere informatie over de behandelde onderwerpen vinden. En u kunt uw naam invullen als u het in bezit wilt hebben. We zingen nu eerst Psalm 119, vers 40 en 66 uit de Oude Berijming. En daarna neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.
Thank you. Zullen we eerst deze dienst samen opdragen in een stil gebed, de B-sheet? Ik dacht dat hij al aan stond, want jij had hem al gebruikt geworden. Ja, zo dan. Ja. Dat is geweldig. Willen we eerst samen deze dienst in stil gebed bij de Heer neerleggen? Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Vader, die gemaakt heeft de hemel en de aarde, die trouw is, eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan wil ik u vragen verder te gaan met het zingen van Psalm 25, vers 6 en 8. Ik wilde samen met u ons geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen. En dan daarna de wet samenvatten in de samenvatting die iedereen ook wel kent. Soms doe ik het andersom. Maar nu een keer zo. Omdat u maar één dienst hebt, is het ook goed om de geloofbeleiden eens een keer te lezen. Dat zal vaker gebeuren, neem ik aan. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van God, onze almachtige Vader. En hij komt terug vanaf die plaats om te oordelen de levenden en de doden. En ik neem zelfs aan dat hij de grote witte troon meeneemt en die op aarde neerzet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk en dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam, ik geloof in een eeuwig leven. Nou, broeders en zusters, de wet kunnen we allemaal lezen uit Exodus 20. En nou denk ik aan de apostel Paulus die in Romeinen 12 schrijft. En dan zegt hij op een gegeven moment, als hij het heeft over de overheid, dan gebiedt hij eigenlijk, of hij adviseert in ieder geval, hij is niet tegen het betalen van belasting. Dan heeft hij dat allemaal uitgewerkt en de overheid ten opzichte van de maatschappij gezet. En dan zegt hij op een gegeven moment een toepassing naar de gemeente toe. Dan zegt hij, wees niets aan elkaar schuldig dan gewoon elkaar lief te hebben. Dat staat er. En dan worden daar een serie geboden van de tweede tafel opgenoemd. Niet stelen, niet echtbreken, niet doden, geen vals getuigenis spreken. En dan zegt hij dit. En daarmee wilde ik dit korte woord afsluiten. Wie lief heeft, wie de naaste lief heeft, heeft de wet vervuld. Anders gezegd, die voert de wet als het ware uit. Nou, dat gaat door geloof, gezang 291.
Oh,
Nou, ik neem aan dat er geen speciale voorbeden zijn. Ik heb niets doorgekregen, dus dan wilde ik u nu graag voorgaan in gebed en voorbeden. Hemelse Vader, we zijn geëindigd na de geloofbelijdenis met het uitzingen van geloof. En hebben met elkaar beleden dat dat geloof niets, ja, niet verwacht, maar alles verwacht. Nooit te veel verwacht. En Hemelse Vader, dat is een waarheid. U zegt dit in uw woord, na de vervloeking van de vijgenboom die Jezus op de weg naar de tempel vervloekt, omdat er geen vijgen aan zitten. Indien u het geloof hebt als een mosterdzaad, zeg dan dat deze bergen gaan een ander plekje zoeken en dat de bomen gaan anders, ergens anders wortels schieten. Heere, dank u dat er geloof is. En het is een gave van u en we worden opgeroepen om het te doen, want geloven in het zoenmiddel Christus brengt, ja, ons de verzoening. Dank u dat we daar in deze boodschap ook nader op in kunnen gaan. Heer, ik wil u vragen voor deze gemeente. Ik wil u bidden of u haar vullen wilt met uw geest, ook in het luisteren. Ik wil u bidden of u een stem wilt geven om te spreken. En ik wil u vragen, Heer, of het woord levend mag zijn en worden, want dat is het. We bidden voor elkaar, we bidden voor land en volk, we bidden voor regering en koningshuis, we bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden, Heer, ja, in mijn persoonlijk gebed is er, hoe zal ik dat zeggen? Nou, we bevinden ons in een geestelijke strijd. Als gemeente en als christenen en als christen. Een strijd tegen de onreinheid in de gemeente die oprukt. Een strijd tegen verwerelijking. Een strijd tegen vervlakking van ons woord, het woord van God. En we bevinden ons in een strijd van een dreigende islam. En dat is niet de islamiet persoonlijk, maar dat is de organisatie, de religie, de ideologie. En eigenlijk, Heer, is er maar één wapen. En dat is niet een bom, en dat is niet een vliegtuig, en dat is niet afkering, dat is niet in je eigen schulp kruipen. Nee, dat is de liefde van God. De vervulling met de geest en de kracht van het woord van God. En dat heeft Nederland nodig. En dat hebben we allemaal nodig, ook hier in Noordwijk. En Heere, dan bid ik om de vrede voor Jeruzalem. Omdat ik geloof dat we in het laatste der dagen leven, u spoedig komt. Daarbij kunnen we geen data uitzetten of zoiets. Maar u komt er wel heel vlug aan. En ik geloof dat er nog toekomst is voor Israël. In het land van de belofte. En ik geloof dat het volk nog tot geloof komt voordat u komt. En Heere, we willen u vragen of u ons leren wilt daarop te letten. En we willen u bidden of u uw geest wilt uitstorten over uw bondsvolk. De geest over Nederland. Mensen, Heere, wil aanraken zoals de Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dat men ziet wat een heilloze weg men soms gaat. Wilt u ons zegenen hier in de gemeente. Met een oudere zijn, een zieke, een rouwdragende wellicht. En we ons een fijne dienst geven om Jezus wil. Amen. Mag ik met u lezen, broeders en zusters? 2 Korinthe 3, vers 7 tot en met 18. Maar net als Calvijn mezelf, die werd uit Genève weggestuurd. En ik weet niet precies waar hij mee bezig was, maar ik noem maar een voorbeeld. Toen was hij bezig met 1 Korinthe 5 vers 6. 1 Korinthe 5. Laat ik dat maar even noemen. Maar goed, toen waren ze in Genève een beetje moe van hem en toen stuurden ze hem weg. Is hij ongeveer, dacht ik, een jaar weggebleven. En toen haalden ze hem weer terug, want het werd een grote chaos. Calvin stond op de kansel. En zei, we zijn gebleven met 1 Korinthe 5, ik ga nu verder met 1 Korinthe 6. Nou, dat doe ik nu ook. En ik wou gewoon die preek van de zonde wilde houden. Met dezelfde liturgie. En die had ik me waarschijnlijk herkend. We gaan gewoon door. Goed, we gaan 1 Korinthe, 2 Korinthe lezen. Het is een mooi gedeelte. De verheerlijking van Mozes en de vrijheid van de geest. Twee Korinthe 3 zei ik, en ik begin bij vers 7, dat is ongeveer midden in het gedeelte. En ik eindig, nou als het hoofdstuk afgelopen is, zie ik hier. Daar zegt de apostel, daar schrijft de apostel, als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Hoewel die teniet gedaan zou worden. Hoeveel te meer zou dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis alle heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Al dat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk, zegt de apostel. En dat doen we niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij nu, wij allen nu. Die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here wordt bewerkt. Nou, dat is ook mijn tekst, broeders en zusters, en de schriftlezing. En dan wilde ik u vragen om, voordat ik de preek probeer door te geven uit de liedbundel, de Evangelische liedbundel 376, te zingen. Mag ik u vragen na de preek te antwoorden met, ik meen, als ik het goed gelezen heb, 3:51 uit de Liedbundel, de evangelische Liedbundel. Kunt u zo beginnen als ik amen heb gezegd. Dan kunt u als de organist ook gereed is beginnen te zingen en te spelen. Nou, broeders en zusters, gemeente van Christus. U weet, Mozes haalt op de Oreb de wet op. Je zou zeggen eindelijk, want het is de tweede reis. Hij heeft eerst een stel kapot gegooid op de rotsen. Want toen hij beneden kwam, toen waren ze bezig te dansen en te feestvieren rondom het Gouden Kalf. Dus deze geschiedenis, die kun je een beetje plaatsen na de zonde met dat Gouden Kalf. Mozes bidt dan voor het volk. En speelt bij wijze van spreken het klaar, dat zeg ik dan een beetje plastisch, dat God met het volk blijft optrekken. Want God wil eerst een engel meegeven. Dan spreekt hij op Horeb, op de berg Horeb, op de Sinaï-top, met God van aangezicht tot aangezicht. En hij treedt een wolk binnen. Het is de wolk van Gods heerlijkheid. Ik denk dat het dezelfde is ook die op de tabernakel neerdaalt. En zelfs dezelfde is die Elia en Mozes en Jezus bedekt voor de ogen van de drie discipelen. In hemelse sferen bevindt Mozes zich. Dan ziet hij ook nog met eerbied gesproken Gods achterkant. En Gods hand bedekt hem en zet hem neer in een rotskloof als teken dat God meegaat. En dan krijgt hij een blauwdruk mee van de tabernakel. Een beetje een voorbeeld op schaal van de hemel. En zo moet het volk dat model vervaardigen. En dan kan en wil God toch wonen te midden van zijn volk. Nou, deze geschiedenissen en dat hele gebeuren kun je een beetje als achtergrond pakken als Paulus dit hoofdstuk van de 2e Korinthebrief schrijft. Dat volk dat komt namelijk met gaven, met goud, met sieraad. Die hebben ze meegebracht uit Egypte. Ze hadden de Egyptenaren beroofd, staat er in Exodus. En dan kan dat mooi gebruikt worden om die tabernakel volgens het voorschrift te verzamelen. En te maken uit elkaar, uiteraard. En als Mozes dan heen en weer gaat, dan straalt die hemelse heerlijkheid uit. En dat is dusdanig hinderlijk voor zijn omgeving, dat die man een soort sluier voor zijn gezicht doet. Ik heb het idee dat Mozes er wel doorheen kan kijken, maar het volk niet. Want ze kunnen die hemelse heerlijkheid en rijkdom pakweg gewoon niet verdragen. Nou, waar gaat het nou om in ons tekstgedeelte? Wat kan eruit geleerd worden? Nu, Paulus heeft in 2 Korinthe 3:2 bedieningen op het oog. Maar waarom doet hij dat nou? Waarom gaat hij nou op deze zaken in, broeders en zusters? Nou, in Korinthe is Paulus eigenlijk een beetje gedegradeerd tot een of ander normaal mannetje met een grote mond. Zijn apostelschap wordt in twijfel getrokken. Hij heeft het idee dat hij zich in de gemeente opnieuw zal moeten bewijzen dat hij echt een goede apostel is, compleet met aanstelling en een cv zou je kunnen zeggen. Nou, denkt Paulus, moet ik dan een cv schrijven? Jullie Korintiërs zijn mijn aanbevelingsbrief. Want Paulus begint daar, dat kun je in Handelingen 18 lezen, zijn zendingswerk, dan krijgt hij een visioen. En dan zegt de Heer, spreek en zwijg niet, niemand zal je kwaad doen, want ik heb veel volk in deze stad. Dat is Korinthe. En zo gebeurt het ook, want het Heilige Geest wordt rijk over de gemeente uitgestort. Veel gaven, tongentaal, genezing, geloof. Nou, er zijn er een stuk of 12 gelovigen, je kunt de meeste vinden daar. Bent u dan niet, zegt de apostel, als gemeente mijn aanbevelingsbrief niet in gedrukte vorm? Ook niet op een steen, zoals die wet. Maar een levendige aanbeelding door de kracht en de werking van de Heilige Geest. Paulus noemt zich een dienaar van een nieuw verbond, bekwaam gemaakt door de Heilige Geest, compleet met een, nou een cv. Er is geen betere. Nou, na deze schets een thema. Paulus en zijn bediening in het nieuwe verbond. Drie gedachten. Ik ga even kort met u nadenken over Mozes en zijn bediening. Dan Paulus en zijn bediening. En dan de bediening van de dood in tegenstelling tot de bediening der heerlijkheid. Nou, eerste punt. Mozes en zijn bediening. Welke bediening van Mozes wordt door Paulus als uitgangspunt genomen? Nou, dat staat in Exodus 34. Telkens weer als de Heere Mozes ontmoet en Mozes de Heer, als hij met hem spreekt, neemt hij in die wolk die bedekking weg. Maar als hij naar beneden komt en tot het volk spreekt, dan doet hij de sluier voor. In Exodus 33 heeft Mozes opnieuw na het gouden kalf gebeuren de wet op twee stenen tafels gekregen. En nadat hij dus in Gods tegenwoordigheid is geweest op die berg, komt hij naar beneden en neemt hij natuurlijk die hemelse sfeer mee. En de tegenwoordigheid van God neemt hij tijdelijk mee. Ik geloof dat er nog een bediening bij komt. En die vinden we in de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Juist, u ziet het wellicht. Want na het ontvangen van de wet van Mozes, van wet op Horeb, heeft Mozes op die berg een blauwdruk gekregen, hadden we al gezien, van de tabernakel. Mozes bouwt, kijkt u maar in Hebreeën 3, voor God een huis, een aardse tent, en die kan mee op reis. Paulus noemt de gemeente van Christus ook een tempel en dat is een geestelijk huis. Nou de vraag die de Hebreeën schrijver dan schrijft. Wie zou er nu meer eer van zijn tempel ontvangen? Christus of Mozes? Eigenlijk God, want Christus is de bouwmeester. Ik denk Christus, broeders en zusters. Want Christus bouwt een geestelijk huis, dat is een tempel Gods, dat zijn wij als gemeente van Christus. En als we dat gaan zien en af kunnen zetten tegen die wet op tafels en dat aardse tabernakel gebeuren met die schaduwdienst, dan zijn we al een eind weg. Want daar gaat het namelijk om. Om die bediening, ja, van dat schaduwverbond. En die verdwijnt. En die staat tegenover die eeuwige bediening, Paulus en zijn collega's. En die staan in de bediening van het nieuwe verbond van Christus. En Paulus bepaalt ons in de tekst bij de heerlijkheid. En die straalt af van dat gezicht van Mozes. Die komt bij God weg. Hij moet zijn gezicht bedekken, want het volk kan die hemelse glans niet verdragen. En dat doet hij met een soort sluier. En die tempert als het ware die hemelse heerlijkheid. Dat kan er wel doorheen zien. Maar die heerlijkheid, die toch getemperd moet worden in de bediening van Mozes, die gaat weg, die gaat verdwijnen, die zakt af. Dan gaan we in het tweede punt verder op in. Maar in ieder geval is het de heerlijkheid waarin dat nieuwe verbond zich beroemt. De verheerlijking in Christus, om het zo maar eens te zeggen, Romeinen 8, is van blijvende orde. Nou, laten we nou eens proberen te begrijpen. Nog niet vooruitgaan naar het volgende punt. Waarom dat schaduwverbond nu tijdelijk is. Waarom zou dat nog niet gelden? Nou, we kunnen gelijk wel toepassen. Het gaat samen. Paulus noemt deze bediening de bediening van de dood. Hij maakt de vergelijking met de wet en die staat op stenen tafels geschreven. Met Gods vingers, dat wel. Maar, waar staat bij ons de wet op geschreven? hier op tafels. Oh ja, we hebben hem hier op een plat papier gedrukt. Ik denk bij jongbloed. Maar ik bedoel dit, er staat in je hart geschreven. Dus die wet op dat stenen tafel gebeuren is een schaduwverbond van offers van jaarlijke verzoendag en zaken die allemaal tijdelijk zijn en tijdelijk waren. En Paulus zegt als het ware in een andere brief dat God bij wijze van spreken de zonde heeft verdragen, niet door de vingers heeft gezien, maar heeft verdragen. Want de Heere wist dat er een ultiem offer zou komen en dat is gekomen. Nou, dan nou de vraag naar ons toe. Ik kan hem met het kort begrip stellen. Kent u die nog, dat kort begrip, die vragen? Die moesten we toen allemaal uit ons hoofd leren. Nou, broeder ouderling, waaruit kent gij uw ellende? Zegt het maar. Uit de wet Gods. Nou, dat werd erin gebeiteld, zou je kunnen zeggen. Kan die wet zalig maken? Dat was ook een vraag. Nee, want. En dan werd de zonde opgezond. En dan werd er gewezen op Christus en het kruis van Golgotha en die eeuwige verzoening. Heerlijk. Nou, dat wil ik even met een schriftplaats ondersteunen. Op Galaten 3 vers 10 zegt. Wie het van de werken der wet verwachten. Belanden eigenlijk onder de vloek van de wet. De straf op de zonde, het eeuwige oordeel. Ja, niet best. Een bediening van de dood dus. Paulus heeft het hier niet over de geldigheid van de wet. Dat is een ander verhaal. Nog dat de wet niet heilig en goed genoeg is. Dat is ook een ander verhaal. Maar hij heeft het hier over het Christus die het einddoel is van de wet. Het einddoel is van het ceremoniële verbond. Zo kun je het ook nog zeggen. Die heeft ons vrijgekocht, staat er, van de vloek van de wet. Hij is een vloekdood gestorven, buiten de wet om. Dan komt die bijpaas van Romeinen 3 langs. Is er een mogelijkheid tot heil gekomen en geschapen? Ja, door God opengemaakt eigenlijk, want als God het niet gedaan had, was er geen hoop. Gods gerechtigheid openbaar geworden, hoe dan? Nou, door genade en door geloof. Daar kan ik meer van zeggen. Maar ik ga naar het tweede punt, Paulus en bediening, want die gaat er ook meer van zeggen, zodoende. Nou, broeders en zusters, we hebben Pinksteren gehad. Christus zelf, zegt de apostel, is mijn aanbevelingsbrief. Ik ben een nieuw dienaar van een nieuw verbond. Ik ben een ambassadeur, een afgezant van Christus. Daarom ben ik, zegt de apostel, hier is mijn cv, geschikt. En die geschiktheid die heb ik niet zelf bedacht. Nee. Hij maakt een sprong naar het schrijven van de wet in een mensenhart. En daar gebruikt hij voor. Als je vergelijkt met de Septuagint en met het Oude Testament, een aanhaling uit Ezechiël. En daar staat dat God het hart van steen zal verwijderen uit het midden van de Israëlieten. Beide Israëlieten. Beide personen, zou ik gaan zeggen. En de Israëlieten naar een hart van vlees voor in de plek krijgen. Steen. En vlees. Stenen tafels. Hart van vlees. Waar gaat het nog om, broeders, met die wet en met dat nieuwe verbond? Wat is nou de kern ervan? Nou, dat wij een nieuw hart krijgen. Het gaat om een veranderd hart. Het kenmerk van het nieuwe verbond is de uitstorting van de Heilige Geest. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En als die geest nou die wet in ons hart schrijft, dan gaan we ernaar verlangen om de Heer Jezus te gehoorzamen. En dat is pas echte vrijheid. Dat ik hier uit Joure vertrok, zag ik een beeldje van de slavernij die men vrijheid noemt. Zodat je jongens van een jaar of 19, 18, 19, 20 stonden in een groepje om iemand één, die lag op de grond en ze waren bezig 112 te bellen. Kijk nou, waarom? Want dat is de slavernij van de zonde. En ik wil niet oordelen, wat is er gebeurd? Maar heeft het met alcohol te veel te maken? Slavernij. Nee, het gaat om verlangen, om de Heer Jezus te gehoorzamen. Dat is vrijheid. En Jezus, lieve broeders en zusters, die biedt op Golgotha totale vergeving en bevrijding aan van de slavernij. En van de zonde. En van alle dingen die we verkeerd doen. Nu, de heerlijkheid die de apostel vergelijkt. Hij doet dat steeds met een stukje trap. Overtreffende trap. Hij zegt, ten eerste was Mozes een dienaar van een verbond en dat verdwijnt. Dat komt aan een eind. Dat gaat een keer weg. Dat wordt vervuld. Dat wordt opgevuld. Maar, zegt Paulus, mijn bediening is met een blijvende heerlijkheid gepaard. En Mozes moest zijn gezicht bedekken als een sluier. Maar we spreken nog steeds over een heerlijkheid die langzaam toch weer weggaat. En die sluier die Mozes draagt, maakt ook dat het volk niet kan zien wanneer die heerlijkheid verdwijnt. Wanneer die heerlijkheid dus weg is. Nou, dat verbond wat Mozes vertegenwoordigt, is het verbond van de schaduwen. En wat verouderd is, zegt de Hebreeënbrief, is niet ver van de verdwijning. Maar de heerlijkheid, die heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid, ja, die verdwijnt bij Mozes en zijn bediening. Het gaat om zijn bediening toch stukje bij beetje. Het oude verbond, zegt de apostel, kwam door middel van die heerlijkheid. Het wordt buiten werking gesteld. Het gaat, ja, naar beneden toe. Het wordt minder, het verdwijnt. En dan zegt de apostel met vrijmoedigheid, ik mag die dienaar zijn van dat nieuwe verbond. En ik mag u vertellen dat er een eeuwige heerlijkheid is en die heerlijkheid die gaat nooit meer weg. Nou, we denken na met Pinksteren. En daar kunnen we steeds over blijven nadenken over het werk van de Heilige Geest. Dan ga ik even met u naar een tekst uit Ezechiël. Ezechiël 36, vers 26. Deze wend wijst op oud-testamentische wijze al aan. Het gaat om een nieuw hart, broeders en zusters, en een nieuwe geest. En weet je wat er dan staat? Dat is een hele mooie zin. Ik zal maken dat men in Gods weg gaat wandelen. Nog een vers die dat zegt. Ik denk ook trouwens dat er meer aan vast is dan wat ik nu uitleg. Jeremia 31, vers 31 en 32. Ik zal mijn wetten in hun verstand schrijven en in hun hart planten, zal ik maar zeggen. En door de geest is dat zo'n geweldige gedachte. Dan nu die heerlijkheid van dat nieuwe verbond, die is, zegt de apostel met een overtreffende krak, trapt nog heerlijker en slokt als het ware al die heerlijkheid op die verdwijnt. In Romeinen 8 staat eenzelfde soort zin. Die heeft ook met heerlijkheid te maken. Het lijden. In de tegenwoordige wereld, weegschaaltje, weegt niet op. In geen enkel opzicht tegen de heerlijkheid die komt. In feite, als je het op een weegschaal zet, het lijden en de heerlijkheid, dan klapt de kant van de heerlijkheid in één grote klap naar beneden toe. Het is dezelfde heerlijkheid die Mozes en Elia laten zien op de berg. En dan zeg je, Johannes tegen ons, maar het is wel een waarheid. Wij weten nog niet wat we worden. Wij weten ook nog niet hoe het zal zijn. Maar dit weten we wel. We zullen hem gelijk zijn worden. Een eeuwig blijvende heerlijkheid. Nou, ik heb een vraag, broeders en zusters, al een stukje toepassing. Want dan zal ik ook nog even naar het derde punt moeten. Lieve broeder en zuster, hebt u al een nieuw hart ontvangen? Dat is een goede vraag, denk ik. Mag ik dat vragen? Want het is wel zo dat als u opnieuw geboren bent, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Maar wie dat niet is, die heeft hem niet. En dan gaat die vrucht van de geest, liefde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Die heb ik vanmorgen op Marieke hier naartoe erg nodig gehad, dat kan ik u vertellen. Zelf, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vooral de laatste dus. En ja, als je zo leeft, heeft de wet niks tegen je in te brengen. Paulus zegt, wandel door de geest en laat de werken van het vlees onberoerd. Zo zal ik het maar eventjes een beetje vrij pakken. Want je doet ze gewoon niet. Nou, dan de bediening van de dood in tegenstelling tot de bediening van de heerlijkheid. Dat is mijn laatste punt. We hebben het al over de wet gehad. We hebben het gehad over het verdwijnen van de heerlijkheid van het gezicht van Mozes eveneens. Het gaat mij nu om dat stenen hart en die stenen tafels. Die staan zo'n beetje naast elkaar. Het hart van steen, zegt de apostel, is een verhard hart. En dat verharder is, zegt hij in 2 Korinthe 3, door gebrek aan inzicht. Dat staat trouwens ook in Romeinen. En Paulus gebruikt voor dit gebrek aan doorzicht, inzicht, een gebrek aan de juiste visie op het oude verbond, het voorbeeld van die bedekking van Mozes op zijn gezicht. Ze zien het niet zo scherp. En zegt hij, en in Romeinen 9 draagt hij leed over het feit dat dat niet te veel gebeurt, die sluier ligt op het verstand van de Jood. Het is bedekt. Daardoor wordt dat evangelie bedekt. Komt iemand tot bekering, herkent hij de Messias, dan wordt die bedekking weggenomen. De bediening van heerlijkheid, en we mogen Gods heerlijkheid weerspiegelen. Want zijn wij, nou, laat ik het maar zo zeggen, als heidengelovigen, aanstekelijk voor Joodse broeders en zusters. Mag ik het ook een beetje uitbreiden als toepassing naar islamitische mensen? Zijn wij aanstekelijk dat mensen gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte? Want dat is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, waar die zijn intrek is genomen, is vrijheid. Oh, losbandig leven? Nee. Om toch maar gewoon te doen wat je zin in hebt? Nee. Vrijheid is vrij te zijn om de zonde de wacht aan te zeggen. Om de vreugde te vinden in zijn geboden. Geboden die een vrucht zijn van de geest die hij in de gelovigen laat groeien. Word vervuld met de geest. Vrij zijn om Jezus te volgen en zo hem te laten zien, te weerspiegelen van heerlijkheid, groeiend naar Gods heerlijkheid toe. En dat is het leven onder het nieuwe verbond. En dat leven loopt uit op een eeuwige heerlijkheid als de erfenis van God en van het Lam. Nou, je zou er zin in krijgen. Want in Openbaring 19, een geliefd gedeelte van me geworden, zie je dat bruiloftsmaal. En daar staat dat het bruiloftskleed de rechtvaardige daden der heiligen zijn. Die akomata. En dat woord vinden we ook, en dan moet ik gokken, ik denk in 2 Timotheus. Ik weet het niet precies op dit moment, want ik heb het niet hier staan. Maar daar wordt Jezus gerechtvaardigd door de geest. En daar staat hetzelfde woord. En moest Jezus dan gerechtvaardigd worden van de zonde? Nee, Jezus kreeg eerherstel. En dat is wat dat bruiloftskleed voor ons betekent. Eerherstel, verheerlijking. Loon, genadeloon. Nou, wilde u dan niet? Ja, eigenlijk in de vijfde versnelling, maar meer heeft mijn auto er niet. Jezus gaan volgen in geloof en door de geest. Amen. We zullen deze dienst beëindigen met dankgebed. En daarna vraag ik u ons Godlied te zingen. Dat gebeurt meestal samen. 341 uit de liedbundel, evangelische liedbundel. En de collecte. Daarna mag ik u zegenen en wilt u zelf het Amenlied zingen met gezang 456 vers 3 uit het liedboek. We zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw en voor uw liefde. Dank u voor deze dienst. Dank u voor de rust. Dank u, Heer, voor het luisteren. Dank u dat u aanwezig was. We bidden u, Heer, zegen dit woord aan ons aller hart. En ons nabijwezen. Wil ons kracht geven in ons leven. Aan de week weer in. Werk, pensioen, enzovoort. Maar, Heer, één ding is zeker. We hebben u keihard nodig. En we moeten niet te trots zijn, nog te hoogmoedig om uw hand te grijpen. En ons door uw hand als een kind te laten leiden. Dank u, Heere, voor die volheid die mogelijk is. Wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht. In Jezus' naam. Amen. Allemaal verheft aan uw harten tot God. Kijk maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heer. Want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van uw waan. Totdat hij zeer spoedig komt.